Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom, u hier in de kerk, ook de luisteraars thuis, de gasten eventueel in ons midden. Voor ons gaat voor deze morgen, tweede paasdag, ons eigen predikant, dominee Floor. Geen mededelingen voor u, behalve de collecte. De eerste diaconale collecte bestemd voor de kerktelefoon, de tweede collecte voor pastoraat en catechese en de derde collecte bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 40 en daarvan het 8e vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zijn heel dankbaar ook dat u er ook deze morgen op deze tweede paasdag ook bent. Het is altijd ook weer een stukje nalezing, zou je haast kunnen zeggen, van het grote paasgebeuren. Het is goed een moment ook te hebben om met elkaar ook opnieuw nog even stil te staan bij het paasevangelie. En we willen samen dan ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 41 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 41 vers 1, welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendige mens. Dat hangt ook wat samen met de preek die ik hou over Maria Magdalena. En ook het zevende vers, looft Israëls God, roept door alle eeuwigheden des Heren grootheid uit. We zingen Psalm 41, 1 en 7. Gemeente, wij willen ook deze morgen belijdenis doen van ons geloof, met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27 vers 7 na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader, geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten in één heilige katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde. We mogen ook op deze tweede pasdag uw naam loven en prijzen om wie u bent. Om wat u gedaan hebt in uw Zoon Jezus Christus. Hoe u ook zo vol barmhartigheid en vol van genade telkens opnieuw ook naar ons omziet en ons ook het woord van het evangelie wil voorhouden. Hoor, mijn zoon. Zo, Heere, mogen we luisteren naar de stem van uw Zoon Jezus Christus, die het ook heeft verkondigd en heeft laten blijken. Ik ben de Zoon van God, die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Dit is het eeuwige leven. Ze mij kennen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heren, dan is het soms ook zo aangrijpend, ook voor velen die u niet kennen, die aan uw woord voorbij gaan, die luisteren naar zoveel andere stemmen die er klinken in de wereld, waar alle aandacht en alle tijd ook aan wordt besteed. Dat er soms zo weinig, Heere, de verborgen omgang ook met u wordt gevonden. En Heere, leer ons dat, om getrouw te zijn in uw woord, in uw dienst, in het overdenken van uw woord, het zoeken van de gemeenschap ook met u. En Heere, daarom bidden we ook om de vervulling met uw Heilige Geest, die we bij voortduur nodig hebben, ook in het tijdperk waarin we leven. We weten dat uw geest ook doorwerkt, ook vandaag de dag. Wanneer we soms ook om ons heen kijken, dan kunnen we vertwijfeld raken. Het zijn er zo weinigen. Maar Heere, hoe was het niet ook toen u in het graf lag en bent opgestaan? Was dan de realiteit ook van uw leerlingen en uw discipelen? Ach, ze misten u zo. Ze treurden en weenden. En wij bidden, Heere, u die alle dingen weet. U die ons kent. U die weet ook van onze pijn. Van ons verdriet. Van ons gemis. Van onze vragen. Van onze strijd. Van onze aanvechting. Geef uw Heilige Geest ook deze morgen, opdat we getroost worden. En dat we naar huis mogen gaan. In het besef dat u meetrekt. Dat u meegaat. Dat al bent u, o Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Desalniettemin bent u toch onder ons door uw geest aanwezig. En dat wordt ervaren. Dat wordt ondervonden. Uw evangelie is niet voor niets. Wij bidden dan ook om de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook deze morgen, als we weer geraakt, bemoedigd, vertroost worden. U weet wat we nodig hebben in ons persoonlijk leven. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Heere, denk dan ook aan uw verbond. Dat is tot in 1000 geslachten. En waarin u toch ook rijk uw zegen ook in wilt doorwerken. Het is weliswaar geen erfgoed, maar desalniettemin mogen we bidden en pleiten op uw genade en op de vernieuwing van de harten van al onze kinderen en kleinkinderen. Wilt u zo krachtig werken en de werken van de vorst der duisternis in Jezus' naam ook verbreken. Zo leggen we deze dienst in uw handen, sterken ieder die het nodige ook heeft te doen. Ja, sterk ook ons in de bediening van het woord. Maar ook een ieder die een taak op de achtergrond ook heeft, of wat meer op de voorgrond, organist, koster. Heere, wilt u ze zegenen. En zegen ook onze kinderen. Wilt u ze nabij zijn. En dat ze al heel jong vertrouwd raken met de dienst aan u en de liefde tot de Heer Jezus. Heere, hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En we lezen dan uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 16. En dan vanaf vers 9 tot met vers 20. De schriftlezing is uit Marcus 16 vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. En later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij het niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar ze gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die erop volgden. Amen. Gemeente, wij willen deze morgen een ogenblik ook stilstaan bij dit gedeelte, maar dan ook vers 9 en 10. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, en wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Die treurden en huilden. Voordat wij samen daarover nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken, de dienstofferanden, zoals u reeds ook is meegedeeld. En wij zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 43, de versen 2, 3 en 5. Psalm 43, de versen 2, 3 en 5. Gemeente, het is altijd ook weer opnieuw bijzonder dat wij stil mogen staan met elkaar om na te denken over de Heer Jezus Christus. Dat vormt het hart van het gemeente zijn. Hij staat centraal. En als het goed is, behoort ook hij centraal te staan in ons leven. En elke prediking opnieuw is eigenlijk ook weer één oproep. Hoort hem. Luister naar hem. Buig u voor hem neer. Weet dat hij de enige weg is tot behoud en tot uw redding. Dat hij het enige antwoord is op al uw vragen, op al uw zorgen. Dat hij de enige kracht is die u kan dragen in je leven, of u nu jong of oud bent. Zo mochten we ook stilstaan met Goede Vrijdag bij de reacties die er waren bij zijn kruis. Voorbijgangers, mensen die godsdienstig en vroom waren, criminelen. Ze hadden allemaal zo hun eigen reacties vanuit hun eigen beleving. Maar ook vanuit al die groepen zagen we ook een voorbijganger als een singel van Sirene. Hij wordt stilgezet in zijn leven. Godsdienstige mensen als een Nicodemus en een Jozef van Arimathea, die behoorden ook tot elite. Maar zij waren gegrepen door de persoon, door Jezus Christus, door zijn woorden en door zijn werken. En zelfs op het laatst nog ook, die ene crimineel die tot inkeer kwam en eens zag, ja, ik word rechtvaardig. Eigenlijk gekruisigd, maar deze niet. Die ook nog mocht uitroepen, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus dacht aan hem. Hoe rijk en ruim is altijd ook zijn genade. Wat een heiland, wat een zaligmaker. Dan is daar het paas. Hij die gestorven is, hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgewekt en opgestaan. De Vader kust de Zoon. Het werk is volbracht. Hoe troostvol voor de gemeente. En vanmorgen, gemeente, willen we er nog weer eens opnieuw bij stilstaan. Hoe wordt daar nou op gereageerd? Ook door de discipelen. Wanneer ze ook de paasboodschap mogen horen. Hoe wordt er op gereageerd? Als daar die boodschap ook klinkt. En hij verschijnt. Nou is het heel opmerkelijke. En dan kijken we ook even naar het evangelie van Marcus. Soms heb je best wel eens nodig om ook naar andere evangeliën te kijken, om ook een compleet plaatje te krijgen en een beeld te krijgen. Dat wordt ook heel vaak gedaan. Maar soms kan het ook goed zijn om, zij het misschien wel wat andere dingen uit het evangelie bij te halen, maar toch eens te kijken waarom schrijft Marcus het zo? Marcus is eigenlijk ook een heel beknopt evangelie, zoals u weet. Is eigenlijk ook een beetje bedoeld om als evangelisatiemateriaal, zou ik willen zeggen, het grote verhaal bekend te maken, ook aan de volkeren van de aarde. Hij laat dan ook soms heel veel dingen weg, die in zijn oog niet onbelangrijk zijn, maar om zijn verhaal door te geven, wel even wezenlijk is en wel belangrijk is. En dat brengt ons juist ook deze morgen een beetje bij het feit van die vrouwen. Ik heb er al een opmerking in een eerdere dienst over gemaakt. Waar zijn de mannen? Nou, dat komt eigenlijk ook nu weer een beetje naar voren. Maar bij Marcus eigenlijk wel heel sterk, als je er goed op let. En als je werkelijk het woord onderzoekt en leest. Een paar dingen vallen op. Als we lezen in Marcus 15, bij de kruisiging, ik stip het even aan, dan zie je ook, de hoofdman die zegt, ja waarlijk, deze is Gods zoon, maar dan lezen we bij vers 40, en er waren daar ook vrouwen die uit de vette toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome. Die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Ineens is het dat Marcus aandacht vestigt op deze groep vrouwen. Alsof hij zeggen wil, nou gaan we er even op letten. Het is niet een aanvulling zo van, nou ja, dat zal ik ook nog even vertellen. Die vrouwen waren er ook nog bij aanwezig. Om het verhaal intenser te maken. Nee, het is duidelijk een opzet. Om ook iets door het verhaal heen, door de geschiedenis heen, iets duidelijk te maken. Want wat zien we dan opnieuw? Dat hij gaat vertellen van de begrafenis van de Heer Jezus. En dan wijst hij er ook op dat er ook bij zijn bij de begrafenis. En Maria Magdalena, vers 47. En Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Vrouwen dus die bij de kruisiging zijn. En vrouwen die ook zijn, als het ware, bij de afneming van het kruis en ook bij de begrafenis van Jezus. Ze kijken toe en ze zien het. En dan lezen we in hoofdstuk 16, en dat gaat dan door. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf toen de zon opging. Dan zien we de vrouwen ook naar het graf gaan. En het is niet voor niets dat Marcus dat achter elkaar ook even invlecht. Let op die vrouwen. Want wat zien we? De discipelen, na het sterven van Jezus, zijn ze verder onzichtbaar. Die zien we niet meer. Natuurlijk wisten we van Petrus en Johannes dat hij nog meegegaan was tot in de raadzaal waar Jezus veroordeeld werd. Maar daarna, de discipelen zijn er niet meer. En het is of Marcus wil zeggen, maar kijk eens, die vrouwen, die zijn er wel. Vrouwen die hem dienden. Ze kwamen uit Galilea. Maar ze kwamen ook elders vandaan. Vrouwen die hem dienden. En zij dienden hem ook na zijn sterven. Dat komt naar voren in die specerijen die ze klaarmaakten. Ja, je ziet het, hè? Als je betrokken bent op iemand, dan dan ben je met zo'n persoon bezig en dan blijf je met zo'n persoon bezig. Is dat nou bij u ook niet het geval? Als je nou het een en ander weet van de Heer Jezus en je hebt hem persoonlijk ook in je leven leren kennen en je hebt hem lief gekregen. Ja, dat je dan ook eigenlijk wel bij jezelf merkt. Mijn gedachten zijn er altijd bij. Ja, natuurlijk moet je wel eens nadenken over andere dingen. En heb je je taak en je roeping in de wereld. Het zal allemaal waar zijn. Maar telkens komt er toch weer terug, hem dienen. En daarom is het natuurlijk heerlijk dat we elke keer een zondag hebben. Hem dienen. Weer gestimuleerd. Weer gemotiveerd worden. Weer nadenken over hem. Maar ook in de week, dat je nog weer eens wat leest. Of dat je in je gedachten bezig bent met hem. Altijd hem dienen. Hoe doet u dat? Hoe doen wij dat? Zijn we er ook op betrokken? En lees jij nog wel eens een keer een extra verhaal uit de kinderbijbel bijvoorbeeld? Of dat je zegt, mama, vertel nog eens een keer iets over de Heere Jezus. Of dat je misschien zegt, mama, zullen we nog een versje zingen? Jezus is de goede herder. Wat kan dat dan mooi zijn als je dat hoort. En als je met elkaar dat ook doet. En zij dienden hem. Dat dienen, dat komt steeds opnieuw naar voren. Ook bij deze vrouwen. Maar terugkomend op eigenlijk waarom Marcus het zo benoemt. Let eens op. Vrouwen die toekijken bij het kruis. Vrouwen die aanwezig zijn bij de afneming van het lichaam. Vrouwen die bij het graf zijn. En vrouwen, ze kunnen niet wachten naar het graf toe gaan. Naar de Sabbat. Marcus heeft dat nodig. En waarom? Vanwege dit woord. Getuigenis. Bewijs. Het duidelijk maken. Het is onmiskenbaar waar. Er is geen twijfel aan. Kijk, die vrouwen waren er altijd bij aanwezig. En ze hebben alles gezien. Ze zijn overal bij geweest. En als je dan een evangelisatiemateriaal hebt om het aan mensen te vertellen. En dan komen vragen, ja, maar hoe weet je dat? Ja, maar de vrouwen. Die waren daar aanwezig. Dat hebben ze gezien. Dat hebben ze gezien. Dat hebben ze gezien. Ze waren er steeds bij. En daarom weten we ook dat het waar is. Wat er gebeurd is. En hoe bijzonder het eigenlijk allemaal ook geweest is. Dat is al één ding. Dat we vanuit het evangelie van Marcus even begrijpen waarom hij dat doet. Het tweede, je zou het eigenlijk 1, 2, 3 niet opvallen totdat je oog erop valt, is dit. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij. Eerst aan Maria Magdalena. Ja, dan gaan we even nauwkeurig de schriften terugkijken. Dan gaan we weer opnieuw kijken. En wat valt dan op? Bij hoofdstuk 15, vers 40, daar staat het ook. Hè? Vrouwen die uit de verte toekeken, onder hen was ook Maria Magdalena. Bij de begrafenis en Maria Magdalena. En nu weer Maria Magdalena. Steeds noemde hij de vrouwen. En noemde hij verschillende namen van vrouwen. Er waren ook wel verschillende, maar zij Zij wordt steeds opnieuw genoemd. Dus het is eigenlijk dat Marcus zegt, ja, natuurlijk, daar waren vrouwen bij. En daar, maar Maria Magdalena, die was er altijd. Die springt eruit. Die haalt hij expres, eigenlijk dat hij die steeds noemt. In de opsommen zie je wel eens dat er een andere vrouw wegvalt. Maar zij komt steeds naar voren. En nou gaan we het ook een beetje begrijpen, het woordje eerst in onze tekst. Want toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena. Nou, eigenlijk wel een beetje vreemd, vindt u niet? Je zou dat toch verwachten als er nou iets ergs gebeurd is. Of als er nou, dat je zegt, er is een ernstig ongeluk gebeurd. Hè? Ja, wie zou je dan het eerste bellen om te zeggen, het is goed hoor. Wees maar niet bang. Wie zou je nou bellen? Als je vader en moeder nou leefde. Nou, ik denk dat je in het eerste zou bellen naar je vader en je moeder. Mama, misschien heb je het gehoord op het nieuws van het ernstig ongeluk. Wij waren erbij betrokken. Maar het is goed hoor. Het is goed. Wees maar niet bang. Ik kom over een paar uur naar huis. Ga je het eerst vertellen aan je moeder. Je zou toch verwachten dat de Heere Jezus eerst naar zijn moeder zou gaan. En dat hij toch eerst zou zeggen, ik weet het, mama. U hebt heel veel moeten doormaken. Een zwaard is door je ziel gegaan. Maar hier ben ik. Ik ben dat bijzondere kind. U mocht ontvangen. Dat gebeurt niet. Niet naar zijn moeder. Maar eerst naar Maria Magdalena. Kunt u het een beetje begrijpen hoe je dat woord moet wegen? Eerst naar Maria Magdalena. Nou, daar wil Marcus nog wel iets bij zeggen om ons duidelijk te maken wat daarachter speelt. Uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Maria Magdalena, die was helemaal bezet door de macht van de boze. In het bezit van Satan. Nou, hij heeft Van der Belt gisteren daar ook het een en ander wat over gezegd. Dus ik laat dat vallen. Maar 1 ding wil ik dan wel benadrukken. Zij bezet door de macht van de boze. Maar weet u, dit is natuurlijk heel extreem. Het getal 7 wijst er ook op dat dat heel ernstig is geweest in haar leven. En hoe dat precies geweest is, dat weten we niet. Maar de aanduiding, als je in de macht van de boze bent, is niet best. En eigenlijk, ja, dat is de realiteit waar heel de schrift over spreekt. Zaten wij allemaal, of zitten wij allemaal in de macht van de boze, op de een of andere manier. We luisteren meer naar de stem van de tegenstander van Jezus als naar Jezus zelf. En dat verklaart natuurlijk ook waarom mensen niet altijd zin hebben om naar de kerk toe te gaan, om met de Bijbel bezig te zijn, om met die dingen te zijn. Er zijn zoveel andere dingen die je helemaal in beslag nemen. En dat heeft iets te maken dat wij van nature in deze wereld in het bezit van de macht van de boze zit. De ene sterker dan de ander. Maar laten we elkaar nou niet maar voorhouden van, ja, jij bent wel beter dan die. Dan moet je maar eens een keer Kroobrugge gaan lezen. Gisteravond heb ik in stilte gewoon voor mezelf nog even een preek van Kroobrugge gelezen. Nou ja, die zet je dan weer even met je beide benen op de grond. Hou maar op met al die vromigheid. Maar weet 1 ding, dat we eigenlijk, als het erop aankomt, nou, niet zoveel met Jezus hebben, maar vol zijn van onszelf. Maar ja, dat is dan Kobrugge ook wel. Maar hij is opgestaan en hij leeft. En daar moeten we terechtkomen. En nou gaan we ook iets begrijpen van Maria Magdalena. Waarom Jezus eerst aan haar verschijnt. Zij symbool. Eigenlijk ook voor de wereld die in het boze ligt. Wij die allemaal midden in die duisternis leven. Maar nu is er wat gebeurd. Nu komt de wereld in beweging. Maar dan juist in de strijd tegen de macht van de boze. Die is nu teruggedrongen. Want het is volbracht. En hij is opgestaan. Hij leeft. Nou, dan begrijpen we het. Toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week. Daarmee, gemeente, is de eeuwige Sabbat aangebroken. Is daar het Koninkrijk Gods? Voor ons misschien niet altijd zichtbaar. Ja, soms wordt het zichtbaar. Ik zal daar nog straks iets over zeggen. Maar hier zien we. Nu is daar de wending die plaatsvindt. En het grote verhaal, dat heeft Van der Belt ook gezegd, dat hij terugleidt even naar het paradijs. Nou, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Ik had er al iets over gezegd, hè? Die vrucht van Eva, ook aan Adam gegeven. Maar nu is daar in de hof de tweede Adam, hoofd van de mensheid. Daar staat Maria Magdalena. Ja, zij mist haar heiland. Zij die verlost is van die 7 demonen. Zij had al zoveel van Jezus ontvangen. Zij was daar zo diep en intens dankbaar dat die banden van de boze afgegleden waren, dat ze een vrije vrouw was geworden, die de liefde van Christus had ontvangen en zo intens dankbaar was. Ja, en nou is hij gestorven en ze gedreven door die liefde. Hoe moet mijn leven nu verder, zoals ook sommigen wel kennen, als je weent en treurt en verdriet hebt, als je iemand moet missen die je intens veel van hield. Nou, dan kun je dus ook best even nog eens terugdenken aan je vader of aan je moeder die gestorven is, waar die altijd met dat woord bezig was, altijd met die Bijbel. Dan weet je dat misschien nog, dat ze met een boek zat en ook nog eens een preek las, of dat je ze zag bidden. Dan denk je aan die mensen die veel voor je hebben betekend en ze zijn er niet meer. Dan voel je iets van de pijn waar ook hierover gesproken wordt. Maar dit is natuurlijk intens. Jezus die haar bevrijd had en die zoveel van haar hield, want dat was wel duidelijk geworden. Oh, wat was ze dankbaar voor die liefde van de heiland, voor de Heer Jezus Christus. En kent u dat ook niet? Als je iets weet van die liefde van de Heer Jezus, die kan zo diep gaan, dat is onbeschrijfelijk. Dan is het niet dat ik vraag, houdt u van Jezus, maar dat u ziet hoeveel Jezus van u houdt. Hij zegt, ach Heere, u bent er altijd weer. Als ik moet huilen, als ik verdrietig ben, als ik mijn moeder of mijn vader mis, mijn man, mijn vrouw mis, of een andere kind mis. Als ik door de aanvechtingen van mijn leven heen moet, door die strijd die ik heb te voeren in mijn leven. Heere Jezus, alstublieft, ik wou dat u er weer was. Maar dan zien we hier dat Marcus het laat zien. Zij is de getuige. Die was bij het kruis, bij de graflegging. En in de morgen stond zij, waar de andere vrouwen alweer overal aan het dwalen was. Zij kon maar niet van dat graf afkomen. En zij bleef maar in die buurt. Totdat, ja, daar die engelen waren. Maar ook dat was nog niet genoeg. Totdat hij verscheen. Maria. Mirjam. Mijn heiland. Hoos. Ze grijpt hem vast. Om hem eigenlijk nooit meer los te laten. Ze moest hem loslaten. Want het gaat door. En ze zal ook de geest ontvangen. Waardoor Jezus tegenwoordig blijft. En als zij dit ziet. Zij die verlost is. Waarom verschijnt Jezus eerst aan haar? Zij als teken. Zeten van al die satanische en demonische machten. De wereld die in duisternis ligt. Maar nu wordt het anders. De Satan is teruggedrongen. Opdat ook voor heel de wereld en in de boodschap die klinkt met Pasen. Dat Hij, Jezus, de overwinnaar is. Ook over de machten van de duisternis. Dat Hij de troost is in leven en in sterven. En zo zien we. Maria Magdalena, zij gaat heen. Ik hou me even aan Marcus. En berichten het aan die bij hem geweest waren. Die moeten het ook weten. Hij leeft. Hij was er. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gehoord. Ik getuig ervan. Mensen. En dan gaat ze aan hen die bij hem geweest zijn. En dan denkt u misschien aan die 12 discipelen. Nee, dat staat er niet. Het staat heel duidelijk ruimer en breder. Die 70 discipelen. Allen die Jezus hebben gevolgd. En die in verwarring waren. Maar zij gaat naar ze toe. En zegt, ik heb hem gezien. Hij leeft echt. En ze straalt erbij. Want nu weet ze, het is niet afgelopen met de dood. Maar ik mag voort met hem. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Dat is de kracht van Pasen. En gaat zij naar hen die treuren en wenen. Want er zijn zoveel mensen die treuren en wenen. Ja, er zijn heel veel mensen die treuren en wenen omdat hun leven stuk is gelopen. En proberen misschien wat van het leven te maken. Er zijn er heel veel die treuren en wenen om van alles en nog wat. Wat ze missen, wat ze kwijt zijn. Ja, dat zie je soms ook wel eens bij kleine kinderen. Als je die twee kleine kinderen ziet spelen met elkaar. En dan is dat de ene iets afpakt. En dan begint de andere gelijk te huilen. Oh. En dan zie je, hoe jong ze ook zijn, dat er jaloezie is. Ik wil ook dat spelletje, ik wil ook dat dingetje. En dan missen ze wat. Dat zie je al bij kinderen. En zo zijn er bij ons ook wel die treuren. Ah, dit heb ik niet, en dat heb ik niet. En dan ga je vergelijken met mensen in de wereld, die hebben veel meer. Ja, dan treur je en ween je ook. Maar hier gaat het over treuren en wenen, dat je zegt... Is iets in mijn leven. Ik wil hem hebben. Rust en vrede in mijn hart. In mijn ziel. Vergeving van al mijn schuld. Daar gaat het hier over. Hebt u alles leren treuren en wenen. Dat u Jezus mist. Dat u Jezus kwijt bent. Dat het zo dor en doos is in uw leven. Dat er dingen gebeurd zijn waarvan je zegt, daar heb ik Jezus niet in nodig gehad. En nu zit ik met de puinhopen. Dat u werkelijk ook zegt, ik weet niet waar ik het zoek moet. Ik ben mijn heiland kwijt. Dat zijn die aanvechtingen in je leven. En dan voel je soms ook wel eens die kastijdingen van de Heere. De Heere kastijdt mij. Daar moest ik aan denken, omdat daar de preek over ging van Kolbrugge. En hij schreef dat naar aanleiding van het verlies van zijn zoon die in Indonesië was en daar stierf. En heeft hij een serie preken gehouden over Psalm 118. En toen, de Heere kastijdt mij. Maar dan staat er wel achter in diezelfde psalm. Maar ik zal niet sterven, maar leven. Dan komt de kracht van de paasboodschap naar boven. Ik zal niet sterven, maar leven. En nou gaat deze Maria Magdalena, die bezeten is geweest, naar hen die treurden en huilden, om te vertellen. Hij leeft, hij leeft. We zullen niet sterven, maar leven. Ja, dat is de kracht van de boodschap van het evangelie. Daarmee kun je voort het leven in. Maar, en dat is dan ook Matthäus. En daar sluit ik dan ook maar mee af. Gelooft u het nou? Want dat is eigenlijk een lijn die in dit kleine stukje van Marcus ook naar boven komt. Je zou zeggen, blij met de blijde. Maar dan zegt Marcus hoe moeilijk het nou is voor een mens om die blijdschap over te nemen. Toen die het hoorde dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde ze het niet. Dat ze een vrouw was, zoals men niet zoveel waarde hechtte aan getuigenissen van een vrouw. Daar deed men in de rechtspraak ook niet zoveel mee. Dat telt niet. Ja, ze waren zo in hun verdriet, ze geloofden het niet. Ja, dan zie je Jezus. Niet één, maar dan gaat hij meewandelen met nog een paar. Ze kenden hem niet. En ze zitten te vertellen, waarom huil je? Waarom zijn jullie verdrietig? Waar hebben jullie het over? Ja, maar weet u dan niet al deze dingen die gebeurd zijn? Dan gaat hij met ze mee. Vertelt hij de Bijbel. Wat er allemaal gebeuren moest met hem. En ze luisteren. Hun hart, dat wordt helemaal vol. En kom met mij in huis. En dan zijn hand. Zien ze het? Het is Jezus. Maria eerst. En dan aan twee mannen. En die gaan het natuurlijk ook vertellen. Maar nog geloofden ze het niet. En later, zegt Marcus, is hij geopenbaard aan de 11 terwijl ze aanlaag. En dan zegt Jezus, waarom geloofde hij het nou niet? Nou, daar zou ik eigenlijk ook wel mee willen eindigen. Nou hebben we al een aantal paasdagen gehad. Goede Vrijdag, eerste paasdag. En nu zijn we weer bij elkaar op de tweede paasdag. Ik ben natuurlijk ontzettend dankbaar voor dat u hier bent. Want er zijn ook tegenwoordig met die bijzondere diensten op maandag. Hè, dan zijn er wel stemmen, moet je dat dan wel volhouden? Moet je dat nou allemaal wel doen? De belangstelling. Ja, maar goed, u bent er. En daar ben ik dankbaar voor. Maar gelooft u het? Gelooft u het? Dat Jezus ook aan u verschijnt. En dat hij zegt, waarom heb je dat getuigenis nou niet gehoord? Hij verweet hun ongeloof en hardheid van het hart, omdat ze niet geloofd hadden die hem gezien hadden dat hij opgewekt was. Die getuigen waren, zoals Maria Magdalena, een van die vrouwen, die getuigd hadden. Maar het verhindert Jezus niet als hij ook aan hen verschijnt, aan de 11. 1, 2, 11 en later 500 op eenmaal. Maar hij zet ze wel in dienst. Ga heen, getuig van mij, vertel. En als die dat zegt, dan zegt hij er ook nog iets bij. En dan, en dat moet u dan wel even lezen in het verband met wat ik gezegd heb over Maria Magdalena van zeven duivelen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. Met andere woorden, overal waar die duisternis is, als het woord klinkt, is daar de zegen van Gods koninkrijk die meer en meer openbaar wordt. Want het rijk van Christus zal doorbreken, wereldwijd. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. De demonen zijn onderworpen. Het is afgelopen. Hij zal geworpen worden in de buitenste duisternis. Het is af en klaar met hem. Predik dat. Nou, dat is gepreekt. Is gepreekt tot op de dag van vandaag. Ook op deze tweede pasdag. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen er dan sommigen onder u zijn die zeggen dat er geen opstanding der doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking. Ja, wat staat er dan? Dan is onze prediking zonder inhoud. Zonder inhoud is dan ook uw geloof. En dan zijn we er. Het getuigenis van Maria Magdalena. Het getuigenis van de Emmausgangers. Ja, ook het getuigenis van de discipelen die het aanvankelijk niet konden geloven. Maar ze worden wel ingeschakeld. Het getuigenis van hem klinkt. Hij is opgestaan en hij leeft. En de boze machten zijn hem onderworpen. Zwem in zijn liefde en in zijn vreugde. Dat is Pasen. Vrijt, boze, zicht op mijn heiland, die ook nu aanwezig is. Ja, hoe dan? Ja, door zijn geest. De geest is als het ware de vleeselijke vertegenwoordiging van Jezus onder ons in zijn charisma, in zijn genade. Daarom geloven wij, daarom weten wij, daarom gaan we naar huis met een boodschap. Hij leeft in mij. En kunt u daar amen op zeggen? Ja, amen. We zingen 71, vers 16 en 17. Thank you. Laten we samen de Heere God ook bidden en dankzeggen. Heere, eeuwige en getrouwe God, hartelijk dank dat we ook op deze tweede paasdag een ogenblik bij elkaar konden komen om ook te luisteren weer naar uw woord. En hoe u ook, Heere, vol bewogenheid en betrokkenheid ook eerst verschijnt aan Maria Magdalena, die bezeten is geweest van 7 demonen, in de macht van de boze zat. En ook als een symbool voor heel de wereld die ligt in het boze. Maar dat u, Heere, nu verschijnt aan haar. En dat het ook een teken is. Ik heb de macht van de boze overwonnen. En dat er getuigd mag worden ook in de wereld. En dat dat getuigenis ook achtervolgd zal worden met tekenen. Dat ook die macht gebroken wordt. Mensen bevrijd worden uit de duisternis. Mensen vergeving en verzoening mogen ontvangen. Mensen liefde mogen ontdekken in hem, Jezus Christus. Die door uw geest ook hier zo dichtbij wilt zijn, opdat we het ook vandaag nog zullen ervaren. Ook al zijn we misschien met weinigen, desalniettemin, dat u ons toch draagt. En dat uw koninkrijk ook doorbreekt, ook wereldwijd. Dat het paasevangelie toch ook vandaag in vele talen heeft geklonken. Dat u waarlijk bent opgestaan. En dat u niet alleen van Simon bent gezien, maar ook van Maria Magdalena. Dat u ook gezien bent door de Emmausgangers, gezien bent door de elfen, gezien bent door zoveel anderen, wat het getuigenis naar de wereld zo krachtig maakt. Daar kunnen we niet omheen, het is gewoon waar. Het klopt wat er gezegd is en wat een macht gaat er van hem uit. En zo wilt u ons meenemen, ook de week weer in. Sterk ons, doe ons leven met hem. In onze zorgen, vragen, aanvechtingen en verdriet. Maar u, Heere, weet waar we zijn moeten. Daar waar getreurd en geweend wordt. Niet alleen om het gemis van allerlei aardse dingen, maar om het gemis van u, Heere Jezus. Die kunnen we niet missen. Daarom bidden we u, Heere, vervul ons allen, jong en oud, ieder op zijn wijze, met uw heilige geest, waardoor Jezus zo dichtbij is. Dat we het beseffen, het is waar. De preek is niet zonder inhoud. Het is een getuigenis dat blijft. Vergeef al onze zonden, ook in deze dienst. Ga met ons mee naar huis, ook wanneer we alleen thuiskomen. U kent ook, Heere, onze zorgen die er kunnen zijn. Pijn en verdriet. Maar u weet ook onze dankbaarheid en de vreugde. Als we misschien weer bij familieleden zijn. Of dat we elkaar opzoeken op deze vrije dag. Of wat dan ook. Maar dat de inhoud altijd ook mag zijn. Dienen aan u. Zoals de vrouwen u gediend hebben, van dag tot dag, in de mooie momenten vol van vreugde, als ook in die momenten van droefheid en pijn. Maar wilt u er zijn, Heere? Zegen ons, ja, zegen ons. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 103, daarvan het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de rijke zegen van de Heere, uw God. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.